Ja, een mooi stukje waar we wat over mogen nadenken vanmorgen. De gemeente zuil en grondslag van de waarheid. Nou, de waarheid, nou ja, dat is wat. Dat Frans daar net zo de nadruk op legde, op de waarheid. Mag je eigenlijk niet meer zeggen, hè, tegenwoordig. De waarheid. Ieder heeft zo zijn eigen waarheid. Maar God heeft ook zijn waarheid en daar mogen we naar luisteren, daar mogen we over nadenken, daar mogen we met elkaar over spreken. En ja, laten we wel wezen. Zouden wij Berlijn zeggen, als we te midden van de hemelingen weten? Nee toch? Goed, we gaan met elkaar bidden. Dank u wel, liefdevolle Vader en machtig God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, wat geweldig is het om bij elkaar te zijn. En dan zijn we als plaatselijke gemeente vandaag op meerdere plaatsen aanwezig. En we bidden nu voor de groep in Maarn dat ze een goede dag hebben met elkaar en een fijn weekend. Mogen zingen en nadenken over uw woorden, met elkaar erover spreken. En wij hier, Vader, geeft u ons een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Dat we luisteren naar uw woord, dat we nadenken. En dat we mogen beseffen dat u met uw geest in ons woont. En dat ons echte leven Christus is. Ons leven is met Christus verborgen in u, o God. En wanneer hij geopenbaard wordt, dan zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar mogen we aan denken, daar mogen we naar luisteren. En tot de tijd dat het zover is, zijn we hier op aarde en mogen we ook van u alles verwachten. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik moet u zeggen, ik heb een beetje geaarzeld over dit gedeelte. Maar het zit al 2 weken in mijn systeem, zal ik maar zeggen. Zo noemen we dat, hè, systeem. Nou, we zijn ingewikkelder dan een computer wat dat betreft. Hè. We zijn heel erg ingewikkeld in elkaar gezet. En Paulus die schrijft over Gods huis, de uitgeroepen gemeente van de levende God. En Gods huis, de uitgeroepen gemeente, dat is de grondslag, het zuil en de grondslag van de waarheid. Ik heb goed gekeken hoor, het staat in de grondtekst het woordje de, het staat er gewoon. Dus ik poets het niet weg, niet alleen maar van waarheid, nee, van de waarheid staat er. Nou, wat is nu de uitgeroepen gemeente? Is dat ons groepje dat hier bij elkaar zit en gedeelte in Maarn? Of zijn dat de gelovigen wereldwijd die God geroepen heeft, die God uitgeroepen heeft om lid te zijn, deel uit te maken van de beeldspraak, het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is, de uitgeroepen gemeente. Dus niet alleen maar een plaatselijke gemeente, maar alle gelovigen samen. Het is eigenlijk geen organisatie, dan denk je toch meer dat mensen dat gebouwd hebben, maar het is Gods daad. Wij, hè, dat staat ook in de Efezebrief, wij zijn zijn daad, wij zijn zijn maaksel. En dat is fantastisch om te weten dat God al die maakseltjes bij elkaar op een gegeven moment geplaatst heeft en dat geweldige geloof gegeven heeft dat we ontdekt hebben dat onze Heer Jezus Christus door zijn geloof ons gerechtvaardigd heeft. Dat is heel bijzonder, dan valt er een last van je schouders hoor. Want alleen maar als je rechtvaardig bent, heb je een relatie met God. En je kan je 3 slagen in de ronde werken om jezelf rechtvaardig te laten zijn, door goede werken te doen en wat dan ook. Maar als het op onszelf aankomt, dan wordt het allemaal niks. En daar gaat het eigenlijk Paulus ook vandaag een beetje om. En hij waarschuwt ook. Paulus die schrijft dit in de eerste brief aan Timotheus. Zijn waar kind in het geloof, hè, zo noemt hij hem. Nou, prachtig dat hij, Paulus, met dat waar kind in het geloof samen als slaaf dienen. Ja, die waren echt gegrepen, die twee. Nou ja, jullie ook gelukkig, hè? Ook gegrepen door de waarheid, door Gods geest, door het evangelie van Paulus. Maar In de tweede brief aan Timotheus, dat is waarschijnlijk een van zijn laatste brieven, dan gaat hij praten over de tijd waarin we leven, over de eindtijd, over de laatste dagen enzovoort. En dan praat hij ineens wat anders over die gemeente van God, die zuil en basis is van de waarheid. Dan zegt hij, hé, het is geworden tot een groot huis, vol van verschillende instrumenten. Er staan er 2 Timotheus, hè. Dus die geroepenen, die schepping van God, die daad van God, die ons geroepen heeft als lid van de uitgeroepen gemeente. Op een gegeven moment is daar een organisatie, heeft zich eromheen gevormd en het is een groot huis geworden. En het omvat miljarden mensen. En nou is het zo dat dat grote huis, daar is van alles in naar binnen gekomen. En een van de allergrootste kerken die heeft altijd gezegd, ja, kom maar binnen als je maar wel gelooft wat wij geloven. Daarom mag je allemaal binnenkomen en het ging natuurlijk ook een beetje om hoe meer zielen, hoe meer geld en hoe meer vreugde. Het zal best meegespeeld hebben. Maar, daar staat het vaste fundament van God evenwel, staat dit zegel hebbend, laat ieder die de naam des Heren noemt, van de Heer noemt, afstand nemen van ongerechtigheid. Maar in een groot huis, hè, dat is dan gegroeid vanuit die door God gemaakte gemeente, is het een groot huis geworden waarin een heleboel mensenwerk aan te pas gekomen is. Maar in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren, maar ook houten en aardewerken instrumenten. Sommige inderdaad tot eer, sommige echter tot oneer. In geval dan iemand zichzelf hier grondig van reinigt, zal hij een instrument tot eer zijn, geheiligd en goed bruikbaar voor de eigenaar tot ieder goed werk gereed. Dus die uitgeroepen gemeente, zuil en fundament, grondslag van de waarheid, die zit waarschijnlijk over de hele wereld ook verspreid in dat grote huis. Maar niet iedereen die in dat grote huis is, is op die manier een gelovige die God geroepen heeft. Er zijn, ik weet niet wanneer dat gebeurde, dat is al een poosje terug, Constantijn of zo, Constantijn de Grote. Is Constantijn de Grote, is dat? Ik heb een beetje geschiedenisboekjes vergeten. Maar die zag op een gegeven moment een visioen met een kruis. En in dit kruis zult ge overwonnen. Of dat had hij, zoiets had hij ervan begrepen. En toen moest iedereen moest tot die groep gaan horen. Er ontstond een kerk, noemden we dat. Moest luisteren, als je nou altijd een goede baan gehad hebt vanwege Constantijn. En je moet dan eens naar de kerk, zo wat, dan ga je naar de kerk. Als je je baan kan houden. Nou, zo werd dus die uitgeroepen gemeente, die in het begin vrij klein was, werd tot een groot gebouw. En het werd steeds groter en het werd steeds groter. Op een gegeven moment zijn er miljarden daar naar binnen gegaan. Het begint op dit moment weer wat af te kalven, geloof ik. Maar in ieder geval, zo is de uitgeroepen gemeente eigenlijk vervangen door een menselijke organisatie het grote huis. Nou, en nou staan er verschillende materialen. Hè? Goud, zilver, ik heb het een beetje kleurtjes gegeven die erop lijken. Een beetje vreubelen, hè, doe ik dan. Hout en aardewerk. Nou, ik heb daar eens nog. Dat heeft namelijk, dat is niet zonder betekenis. Er staat niet dat er allerlei instrumenten zijn. Er wordt ook een benoeming gedaan van goud en van zilver, van aardewerk en van klei. Nou, als nou goud, hè, dat heeft te maken met God, de plaatser, de onderschikker. Dus instrumenten die God inderdaad in hun leven hebben aangenomen als hun redder, maar ook als degene die alles op zijn plaats zet, ook ieder persoonlijk in de uitgeroepen gemeente, daar wijst dat op. Dat zijn die gouden instrumenten. En zilver, hè, staat voor verlossing, vrijkoping, rechtvaardiging. Dus de gelovigen die van harte overtuigd zijn dat zij gerechtvaardigd zijn zonder werken de wet, maar in genade en door het geloof van onze Heer Jezus Christus, dat zijn die instrumenten. Die worden benoemd zilver. Heeft te maken met de rechtvaardiging. Nou, je hebt ook hout, hè, hout. Nou ja, mooi houtsnijwerk is ook niet lelijk, maar heel vroeger hadden we een uil, die had Frans gesneden. In Maarn stond er een uil op een paaltje. Maar goed, de tand destijds heeft daar wat aan geuild en hij is weg, verdwenen. En aardewerk, nou aardewerk, hè, echt op mensenwerk, hè. Wij zelf zijn uit de aarde, uit de bovenlaag van de aarde genomen. En alle werken die wij doen, dat zijn mensenwerken. En dat, ja, aardewerkinstrumenten, die zijn uit dezelfde materie genomen. Dus dat wijst op mensenwerk. En dan kan ik ook wel verwijzen naar, want op een gegeven moment, dan wordt er gezegd, en dat gaat vooral over degene die Gods woord mogen doorgeven en uitleggen, leraars. Daarvan wordt gezegd dat als het moment er is dat we voor de bema staan, voor het podium staan, in de lucht waar Christus is, dat de werken, de mensen zelf niet, maar de werken die zullen even getoetst worden door een vuurtje. En als het dan van goud is en van zilver of van kostbaar gesteente, hard, prachtig gesteente, dan zal het vuur kunnen weerstaan. Maar als het van hout is, nou, die uil die moet er niet doorheen gaan, want dan is die helemaal verdwenen. Is niet alleen maar een beetje aan het rotten geslagen in de tanden destijds, maar dan verdwijnt dat zomaar. En ook dat... Alle mensenwerk, dat verdwijnt. Want mensen doen zoveel. En je kan er werkelijk, kan je er ook respect voor hebben, vind ik. Hè? Mensen doen hun uiterste best, maar als het nou niet het werk is van de gelovigen, van de gelovigen ook nog wel misschien. Hè? Maar als het nou niet het werk is wat God hen in hun hart gegeven heeft om te doen. Dan kan je je afvragen, is dat nou, en zo is dat nou met die kerk gebeurd. Zo is dat gewoon met die kerk gebeurd. Die kerken, dat zijn instituten geworden van mensenwerk. Waarin gelukkig ook Gods geest en gelovigen ook nog te vinden zijn. Hè? Want ja, die zijn eigenlijk nog wel een beetje het geweten hier op aarde. Nou, wat staat er nou? Dat dus naast die edele en eervolle instrumenten ook sommige tot oneer zijn gebaseerd op mensenwerk. En mensenwerk is nou eenmaal niet een zuil en grondslag van de waarheid. Grondslag, ik heb dat woordje eens nagekeken. En dan kom je eigenlijk terecht bij basis ook. De basis van de waarheid. En toen kreeg ik zo'n gekke gedachte. Toen dacht ik, terug naar de basis, dacht ik. Nou, het kenmerk, oh, van de waarheid. Och ja, ik zei het al, hè. Frans, wat zei je dat mooi. Het kenmerk is de waarheid, maar mogen we nog wel dat zeggen? De waarheid. Denk jij soms dat je de waarheid in pacht hebt? Nou, ik niet. En nu ook niet, alhoewel, in pacht, dat is dan toch van God aan jou gegeven. Misschien toch wel dat we die in pacht hebben, hè? Dat aan ons gegeven is om te verkondigen, om door te geven. Maar in de wereld moet je alleen maar je twijfel uitspreken. En dan word je geaccepteerd. Want dan hoor je bij al die andere miljarden die ook twijfelen. He? Maar als je Gods woord kent en daarover wil spreken en daar met gezag over wil spreken, omdat je datgene zegt wat erin staat, nou ja, dan kan je nog wel eens een heel klein beetje, zelfs in dat grote huis, he, die kerken, kan je er nog wel eens wat weerstand ondervinden, hoor. En ook daarbuiten natuurlijk. basis. Toen dacht ik aan een basiskamp. Dat doen bergbeklimmers, hè? Die bereiden zich voor, die gaan de Mount Everest, hè, om er maar eentje te noemen. Die schijnt heel favoriet te zijn. Lekker hoog waarschijnlijk. Nou, dan wordt er op een bepaalde hoogte al, worden een heleboel spullen verzameld, er worden tentjes neergezet en daar worden alle materialen die belangrijk zijn om straks die toppen, die daar in de verte liggen, te gaan beklimmen. Al die materialen zijn daar aanwezig. En toen dacht ik bij mezelf, zouden we nou, je geeft je op, hè? Je kan je zo opgeven op internet van ik wil de Mount Everest beklimmen. Nou, en dan ga je erheen, je trekt je gymschoenen aan en een lekker t-shirtje, want het is warm enzovoort. En je gaat erheen, dan ben je volkomen onvoorbereid. Ik denk niet eens dat je tot dat basiskamp komt. Dus je moet je voorbereiden. En die spullen die daar zijn, die moet je kopen. Of je moet je laten adviseren. Of je gaat met een groep mee waarin verstandige mensen zitten die wat weten van bergbeklimmen. Of een heleboel. Want er gaan er een heleboel dood daar op die berg, hoor. Gewoon voor de lol, zal ik maar zeggen. Maar je moet je dus goed voorbereiden om daar niet onder dat groepje terecht te komen. Dat je niet meer terug kan. Dat basiskamp is van wezenlijk belang. Daar liggen alle spullen. En als je een dagje aan het klimmen gegaan bent, op een gegeven moment gaan ze vanuit dat basiskamp spullen daarheen brengen, een beetje hoger, die ze nodig hebben voor het volgende stukje. En zo gaan ze dan omhoog en uiteindelijk bereiken sommigen de top. Maar dat is alleen maar omdat ze de spullen hebben die in dat basiskamp aangeleverd zijn en die ze kunnen blijven gebruiken. Nou ja, het is ook niet zo moeilijk hoor, het is een tochtje en je moet niet op je sandalen gaan, geloof ik. En dan ga je daar. Nou, die mensen zitten als een vlieg tegen die bergwand aangeplakt. In het basiskamp zijn alle benodigde materialen aanwezig. Nou weer even terug. Zuil en fundament, grondslag, basis van de waarheid. Wanneer wij niet onze spullen bij ons hebben, wanneer we niet met kennis van zaken over onze basisspullen, Gods woord, een beetje oneerbiedig spullen, maar Gods woord, als we dat niet kennen en als we niet de juiste materialen bij ons hebben, dan is het voor ons ook moeilijk onderweg. Dan kan je je afvragen, volbrengen we wel die tocht zonder om te komen. Dat zou best kunnen. Kijk, laten we wel wezen. Als je gaat bergbeklimmen, dan moet je je van bewust zijn dat je niet gaat vissen. Ik bedoel, je kan natuurlijk op de Mount Everest jezelf proberen omhoog te helpen aan een nylon draadje waarmee je een vis kan vangen, maar dat breekt af en je stort het ravijn in. Dus heel goed in de gaten hebben, waar zijn we mee bezig? Met welke tocht zijn we bezig? En worden mijn knollen voor citroenen verkocht in dat grote huis? Of ken ik Gods woord vanuit die basis, vanuit die waarheid, de waarheid? En ik zal u zeggen, er zijn verschillende waarheden, zelfs in Gods woord. En alle waarheden in Gods woord, die worden leugen wanneer ze verkeerd toegepast worden. En dat is zo'n groot probleem. En dat, dan worden dingen door elkaar gehaald. Dan ineens, in plaats van die pin die je in de berg kan slaan, dan ben je met een dobber bezig en die breekt af. Een dobber, daar kan je hier geen touwtje aan vastmaken om te klimmen. Wat is dus onze basis? Nou, er staat het geheimenis van het geloofhebbend in een rein geweten. Er staat niet met tweeërlei tong spreken. Getoetst zijn. De waarheid van het evangelie zou je moeten kennen dat voor deze tijd geldig is. En als je de waarheid van een vroegere tijd, de waarheid van Israël is voor Israël. Laat ik dat dan maar heel duidelijk zeggen. En als je de waarheid voor Israël toepast op niet-Israël, wat gebeurt er dan? Dan zal God dat niet zegenen. God heeft nu een andere tijd. De tijd van Israël komt terug. Na deze tijd van genade. En als we dat ons niet bewust zijn, dan hebben we gewoon de verkeerde spullen in ons basiskamp. En dan kan je veel verder terug naar beneden toe om nieuwe spullen te halen en een nieuw basiskamp op te slaan. We mogen het evangelie van deze tijd kennen. En wat is het kenmerk van het evangelie van deze tijd? Wie weet het niet? Oké, genade. He? Zo is het gewoon. Genade. En wat is het kenmerk van het evangelie van Israël? De wet. En die twee sluiten elkaar uit. Het is of werken der wet, en dat is zelfs Joodse gelovigen die weten dat ze door werken niet gerechtvaardigd worden, hè, maar die zullen zich daar wel naar uitstrekken om zoveel mogelijk langs die lijnen van de wet te leven. En waarom? Een mens wordt gerechtvaardigd door geloof, niet door werken van de wet, laat staan door eigen werken, want laat het nou wel wezen. Als je nou werken wil doen om gerechtvaardigd te worden, dan kan je alleen maar proberen de werken van de wet te doen, want dat is dan nog van God. Je eigen werken zijn nog veel minder waard. Dus laten we nou de zaken duidelijk zeggen, als nou werken van de wet je niet kunnen brengen tot gerechtigheid, dan kunnen je eigen werken dat absoluut zeker niet. Zo is het. Alleen het werk van onze Heer Jezus Christus is voor ons ter rechtvaardiging. Zijn geloof. Het bloed dat hij stort op Golgotha. Dat is wat God gebruikt om ons te rechtvaardigen. Geen stukje eigen werk erbij. Kijk, het wil niet zeggen dat je niet mag werken. Kijk, dat is dan misschien een beetje verrassend en verwarrend. Maar Paulus die zegt van zichzelf, ik geloof de 2 Korinthe 12, dat hij meer gewerkt heeft dan alle andere apostelen. Meer gewerkt. Dus het gaat niet om het feit dat je niet zou mogen werken. Hartstikke fijn als je werkt. Maar wat is jouw basis? Wat is jouw motivatie? Wat is jouw kracht om te werken? Dat is bepalend. Goed, ik ga eens een gelijkenis. Kennen jullie die nog? Gelijkenis van de talenten. Er was een heer, die had slaven. En 3 slaven die had hij uitgekozen om zijn vermogen te beheren. Want hij moest weg. En hij had 1 slaaf en die gaf hij 5 talenten. En hij had een andere slaaf en die kreeg 2 talenten. En ieder naar zijn mogelijkheden. En hij had een 3e slaaf en die kreeg er 1. Nou, wat gebeurt er nou? Ze moesten dat vermogen gaan beheren. En onmiddellijk nadat die heer die talenten gegeven had, ging hij op reis. En onder welke omstandigheden zaten die slaven dan? Nou, een heer die onmiddellijk op reis ging, droeg zijn bezittingen aan hun over. En ze moesten ervoor zorgen, ieder naar hun mogelijkheden. Nou, een beetje, zeg maar, het beeld van Israël onder de wet kan je daar aan denken. Na lange tijd komt hij terug. Lange tijd. Oh, dat heeft wat met verwachting te maken. Wanneer zou die komen, dacht die eerste slaaf. Ik heb inmiddels 10 zilverstukken bij elkaar gerommeld. Wanneer komt hij terug? Dan krijg ik een complimentje, want ik heb mijn best gedaan. En zo was het ook. Hij verdubbelt het vermogen van zijn heer met 100%. In plaats van 5 had hij nou 10 zilverstukken. Aan de slag gaan. En die slaven met die 2 talenten, nou die had dat ook ontdekt hoe dat moest. Na een beetje puzzelen, die ging ook handelen. En van 2 werden het 4 talenten. Nou, fantastisch. En die 3e slaaf. Ja, die had er wat andere gedachten over. Die denkt van, ja, stel je voor dat ik er wat mee ga doen en ik verlies mijn talent. Dan komt die heer terug en dan ben ik mijn baan kwijt, mijn slavenbaan. Dus Die begroef het in de grond. En je weet het zilver, hè, dat er wordt misschien wel een laagje, komt erop, maar het verroest niet en zo, dus het lag er wel veilig. Hij was bang van de Heer. En als je straks dan leest hoe die, als je zou lezen, hè, die gelijkenis zou je eens moeten lezen, Matthäus 25, dat is wel leuk. Maar die gesprekken tussen die derde slaaf en zijn Heer, die zijn toch niet op een toon van hartelijkheid. Die derde slaaf, die, als de Heer terugkomt, dan zegt hij, ja, ik weet dat u streng bent en dat u oogst waar u niet gezaaid hebt en dat we ons moeten afbeulen voor u en er nooit wat voor terugkrijgen. Nou, goed, de Heer komt terug en die zegt tegen die eerste slaaf, goede slaaf, goed gewerkt, hupla, beloning. En die tweede slaaf, ook goed gewerkt. Ook 100% erbij, ook beloning. En die derde slaaf? Lui, zegt hij. Je bent een boos man, een boos mens en lui ben je. Weet je wat er voor jou een beloning is? Je wordt in de buitenste duisternis geworpen. Nou heb ik daar, dat heb ik dat. Vind je dat niet mooi? In de buitenste duisternis. Nou, goed. Ja, als ik het helemaal zwart maak, zie je niet dat er iemand in zit. Dus ik moest even een plaatje van iemand maken die in die buitenste duisternis is. Nou, en daar kan je over fantaseren wat die buitenste duisternis is. Maar het is zeker niet de hel, want dat is niet donker. Daar zijn vlammen, zeggen men, en vlammen geven licht. Dus de hel kan het niet wezen. Wat is dan die buitenste duisternis? Nou, lees dan het laatste hoofdstuk van het boek Openbaring. Hè? Dat zijn mensen, Joodse mensen, die eigenlijk hun positie verloren hebben en niet straks die stad binnen mogen, wat we noemen het Nieuw Jeruzalem. Zij zullen buiten zijn. Nou, in de tweede dood, hoogstwaarschijnlijk. Dus niet de hel. Ja, daar zijn we het over eens, hè? Goed. En hartstikke goed. Die er al 10 had, die krijgen er nog eentje bij van die luie slaaf. Nou, dik voor elkaar. Hè? En niemand, je hoort niet dat die man van de 11 talenten inmiddels, dat hij erg veel verdriet heeft van degene die in die buitenste duisternis is. Maar oké, that's life, zullen we maar zeggen. Is dit nou, hè? Want het gaat over werken, het gaat over beloond worden vanwege werken. En is dit nou zoals wij zouden werken? Talentjes verdienen. Je talenten gebruiken. Jezelf eens onderzoeken op wat jouw talenten zijn. En wat ga je daarmee doen? Ja. Misschien gaan we zo aan de slag. Maar de Heer van Genade is toch ietsje anders ingekleed. En ik heb al gezegd, je moet goed onderscheid maken vanuit dat basiskamp, met welke dingen je bezig bent, welke instrumenten staan jou ter beschikking. En Paulus werkte, dat heb ik al gezegd, harder dan die andere apostelen. Maar, zegt hij, maar niet ik, maar de genade van God die in mij is. Dat zegt hij. Het is niet zijn werken, het is de kracht, de werkingskracht van Gods genade in hem. En ik zal je dit zeggen. Wanneer je meegemaakt hebt dat je dingen moet doen, hè, met name vanuit de kerk vandaan, nou ja, dat zat toch wel een beetje moeilijk. En ik zat vaker achterin in de zaal, zat ik een beetje met mijn tweelingbroer te spelen dan dat ik zat te luisteren enzovoort. Maar ja, als dan de hel even langs kwam, dan denk je, ja, zou ik nou wel gaan blijven zitten spelen of ga ik aan de slag? Nou, op een gegeven moment ga je dan toch aan de slag, je gaat allerlei dingen doen. Omdat je niet in de hel wil komen, maar misschien nog loffelijker, dat je niet wil dat anderen in de hel komen. Dus je gaat allerlei dingen doorgeven die te maken hebben met, je moet jezelf veranderen, je moet gaan geloven, je moet dit, je moet dat. Maar dat is geen genade, het is de kracht van de genade die in Paulus was. De genade van God, dat is hetgene wat hem dreef. En hij verdiende er geen talenten mee. Zeker niet op aarde. Absoluut niet. het was zelfs zo dat, dat hij al zijn vrienden verloor, al zijn geloofsvrienden in Azië. Die verdwenen, die wilden allemaal talenten, op talentenjacht wilden die. En hij deed dat niet. Want hij had van God begrepen dat het niet zijn eigen kracht was waarin hij kon roemen, maar dat het het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus is op Golgotha. En de opstanding, God heeft zijn zoon doen opstaan vanuit de dood. Hij is opgewekt, hij is levend gemaakt. En zo, dat is hetgene waarin wij worden meegenomen, exact hetzelfde. Want we zijn, beeldspraak, met hem gekruisigd, met hem begraven, met hem opgewekt in nieuwheid van leven. En wat bij de Heer Jezus in 3 dagen gebeurde, oké, laten we blij zijn dat het nog even duurt. Hoe meer ziel, hoe meer vreugd, zal ik zeggen. He? Want of je, als je overlijdt en in Christus gestorven bent, dan stopt de tijd. Het is voor degene die de naaste zijn, is het moeilijk. Dat is gewoon zo. Maar we hebben die geweldige verwachting dat zij die in Christus gestorven zijn, in heerlijkheid opgewekt zullen worden. En wij zullen veranderd worden en samen met hen de Heer naar de ontmoeting van de Heer gaan in de lucht. Paulus die werd niet gerechtvaardigd door zijn werken. Paulus was al gerechtvaardigd door het werk van de Heer Jezus Christus. En toen pas ging die genade van God in hem aan de slag. En het was bij Paulus geen mensenwerk. Toch een aparte man. Hè? Want ik dacht wel eens van, een strenge man is dat, die Paulus, en dit en dat. En hij schrijft maar brieven. En ik krijg ook wel eens brieven. En dan denk ik, wat een man is dat. Nou, schrijf maar brieven. Nou, in ieder geval, Paulus had ontdekt dat alles wat hij bereikt had in zijn leven, in dat Jodendom, hij had gestudeerd in de wet. Hij was opgeklommen tot een zeer aanzienlijke fariseer in het Jodendom. Een leider van het volk. En toen kwam Christus voorbij, de verheerlijkte Heer, voor de poorten van Damascus. En wat was de reactie? Dat Paulus moet schrijven in zijn brieven, dat alles wat mij tot winst leek te zijn, dat heb ik als vuilnis beschouwd. Want het is mensenwerk, het is allemaal niets waard. Maar wat is nou mijn heerlijke verlangen, wat is de vervulling van mijn heerlijke verlangen? Om Christus te kennen en zijn gerechtigheid en niet een eigen gerechtigheid uit de wet te hebben. En ik ben er net met een zin begonnen. Dat zij die in de kerken onder de wet geplaatst zijn en daaronder gezucht hebben en daaronder geleden hebben en daaronder misschien zelfs wel in inrichtingen terechtgekomen zijn omdat ze niet verder kwamen dan wat Paulus zei voordat hij het begrepen had van ik ellendig mens, wat zal mij redden uit het lichaam van deze dood? Ik kan het niet. En Paulus mocht ontdekken, genade doet het. Genade doet het. Genade is zo'n bevrijding. En je kan natuurlijk cursussen volgen voor zelfontplooiing en weet ik veel. En het is allemaal fijn. Het is allemaal prima. En wees, als je creativiteit in je hebt, wees creatief. Het is allemaal fantastisch. Maar welk werk je ook doet, het kan nooit het volbrachte werk van de Heer Jezus vervangen. Of zelfs maar in het minste aanvullen. Het kan niet. En als we dan werken, zo Paulus, die meer gewerkt heeft dan alle anderen, dan is het de kracht van de genade die in hem aan het werk was, die door God in hem gelegd was. We hebben in de jaarvergadering, hoorde ik, en dat vond ik best hele mooie woorden, van als de Heer het huis niet bouwt, dan bouwen de bouwers tevergeefs. En dat heeft dan te maken met de opbouw van Jeruzalem. Maar zo is het zeer zeker. Als God in ons niet die kracht geeft om aan de slag te kunnen gaan op de plaatsen waar hij ons stelt, waar onze paden zijn dat we de ander ontmoeten en met elkaar, hè, zoals Paulus dat ook zo geweldig vindt, dan schrijft hij in de Romeinenbrief, dat ik u wat kan meedelen van het geloof en ook mag genieten van jullie geloof. Nou, is er nou iets beters dan te genieten van elkaars geloof? Maar als dat twee verschillende waarheden zijn, de een uit de vorige tijd en de een van nu, dan valt er zo weinig te genieten. Dan is het altijd ja maar. Oh, ik had een lied moeten uitkiezen, hè, straks aan het eind van. Hoe geweldig het is als broeders en zusters, hè, samenkomen bij elkaar. Dat is ook geweldig. Ik vind het fantastisch. En zolang de Heer het ons geeft om bij elkaar te zijn, in een plaatselijke gemeente, is het heerlijk. Maar als de Heer het geeft dat we alleen maar lid zijn van zijn maaksel, de gemeente die zuil en grondslag is van de waarheid en verspreid over de hele wereld en misschien niet in een plaatselijke gemeente, dan zou het zo moeten zijn. Maar voorlopig geeft God ons dit plekje om met elkaar die geweldige waarheid te delen. Weet u, motieven zijn veel belangrijker dan geweldige daden. Want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. En wanneer wij menen dat we God een plezier moeten doen door onze hemdsmouwen op te stropen en aan de slag te gaan met allerlei dingen die hij niet bedoelt, dan worden wij alleen moe en hij heeft er verdriet van. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Paulus zegt, want hij had ook een probleempje in zijn lichaam en hij heeft 3 keer om gebeden of God het hem weg wilde nemen bij hem, maar God zegt voldoende voor jou. En dan is het dus ook voor ons, is Gods genade, want zijn kracht wordt in zwakheid voltooid. En toen Paulus dat geaccepteerd had, toen zei hij, dus zal ik God danken voor mijn zwakheden. En niet danken voor mijn kracht en alle dingen die ik kan doen. En motieven. Motieven zijn zo belangrijk. Het gaat voor de Bema en op welke plaats we ook met God in gesprek komen over wat er hier gebeurd is in ons leven. En dan gaat het God niet om de resultaten, het gaat God om ons hart, om de motieven. En dan kan je alles fout doen. En daar hebben we ook liedjes van, kinderliedjes van ik ben een oen enzovoort en ik kan er wel wat aan doen of niks aan doen. Maar daar gaat het niet om, het gaat om ons hart. Daar kijkt God naar. Wij kijken naar de buitenkant. Maar God ziet het hart aan. Geloof in een rein geweten. Het geheimenis van het geloof hebben in een rein geweten. Weet u, zelf denk ik dat in dat verhaal van die talenten, ik had eerst goudstaven. En toen las ik dat die gelijkenis nog een keer. Toen zag ik dat de Heer al zijn zilver aan die slaven gegeven had. En geen goudstaven. En zilver staat voor rechtvaardiging. Zij gingen aan de slag met die zilveren talenten om uit werken gerechtvaardigd te worden. Of in ieder geval om hun uiterste best te doen om volgens die wet te leven vanuit de zwakheid van het vlees. Wij hoeven dat niet. Het is zelfs nadelig voor ons. Wij mogen het geheimenis van het geloof hebben dat wij gerechtvaardigd zijn door God vanwege het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. In een rein geweten, niet met dubbele tong praten, niet huichelachtig zijn, niet op de ene plek het evangelie van de wet proberen te slijten en op een andere plek net doen of je dat niet doet. Gewoon de waarheid voor deze tijd. En ik weet, ook in ons midden, er zijn broeders en zusters, die zijn het dan niet met me eens, maar het zijn wel broeders en zusters. En de Heer kent de zijne. En dat hoeven wij niet te beoordelen. We gaan met elkaar een lied zingen. Als het goed is, uit mijn hoofd gezegd, met vreugde zal ik tot u zingen. Of is het stil? We zingen stil. Mag je wel zingen hoor, niet stil zingen, maar het gaat over stil.